Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Zet je stambeen naast de bal en raak hem in het hart. Al dus iedere jeugdtrainer ooit. Maar de echte, iconische passes, die trekken zich van dit soort wijsheden niets aan. Het hakje van Guti, de no-look van Ronaldinho, de buitenkantvoet van Johan en van Willem en de chippies van Messi, de mooiste ballen in het voetbal ontstaan buiten de geëikte regels. Passes dus. Manchester City verzendt er gemiddeld 754 per wedstrijd, waarvan de meeste niet zullen blijven hangen. Maar toch heeft elke pass een functie. Met een stuit of een curve in de loop of one touch, snoeihard of fijn besnaard, de paas is de bouwsteen van iedere aanval. Hoog tijd dus om eens te duiken in de moeilijkheden, de charmes en de masters van de passing. Dit is de Cork Podcast. Goed om jullie te zien. And it went like...
Maar na die training heb ik denk echt wel een goed uur of zo gezeten, man. Dat het dan daarna wel, denk ik, over de hele dag 25 keer naar de wc geweest.
Hij was te veel met zichzelf bezig.
Ik heb pik zitten.
Slaat helemaal nergens op.
Vond je tegen het nutteloze aan?
Ja.
Ja, dat was mooi. Dat was, goed, was een goed videootje.
Dat heb ik echt nog nooit gedaan.
Nee, geintje. Leuk jongens.
Goed voor jou te zien, Bart.
Hoe zitten we erin vandaag?
Oh, stabiel man.
Prima.
Goed weekend. Goed weekend gehad.
We 1-0 gewonnen. Weet je, hoog bezoek op de tribune bij Sedoco.
Dat was mooi hè?
Laura van der Heijden was er.
Dus, voel je dan extra druk?
Nou, het werd al een soort van ongemakkelijk. Omdat Laura volgens mij alles deed wat jij zelf een hekel aan hebt. Die gaat dan echt bij de ingang van het veld staan met een telefoon met een camera aan zeg maar, op je gericht.
Ja, ze zei tegen mijzelf, van, moet je niet even filmen voor kleedkamer 1? Toen dacht ik, ik zou het zelf vervelend en ongemakkelijk vinden, dus ik doe het niet, maar voel je vrij.
Ja, maar jij stond er echt bij van, ik zou dit zelf, ik schaam om dit te doen, maar ik vind het lekker dat jij het doet.
Ook bij, want jij vertelde natuurlijk laatst dat je de laatste tijd je bent goed bezig, maar dat er een aantal vrije trappen zijn ingeglipt. Hè, bij jou?
Ja.
Iedere vrije trap ging het kamer.
We kregen een vrije trap tegen de tweede helft. En ik had er weer gezien dat ze een beetje bij de goal stonden. Ja, dus ik kijk heel veel naar links. Zie ik Laura weer zo met twee handen met die camera ervoor staan.
Ja, dat is kut.
Ja, dat is goed, man.
Maar wel heel gauw.
Ja, en die vrije trap ging via het muurtje. Stuitertje kwam die. Stuitertje tegen mijn kin op.
Op je kin, ja. Klopt. Ja, lekker man. Ja.
Maakt niet uit, geen goal.
Het zat allemaal vastgelegd, maar ik heb het niet gedeeld.
Heb je nog een mooie paas gegeven?
Ik zag jou een Nick Olij doen. Dus dat heb ik jou...
Pakken en sprinten.
Pakken, rennen en heel hard wegschieten in de hoop dat er iemand zeg maar in de spits achteraan loopt. En ik vermoed dat je dat van Nick hebt afgekeken.
Nee, toen tegen Barendrecht deed dat volgens mij ook al. Toen ik kwam kijken. Ja. Heb ik je ook twee keer...
Ik vermoed dat Nicolai het bij mij heeft afgekeken.
Ja.
Nee, geintje. Nee, maar hij werd weggekopt door de verdediger. Dus
was, ja, hij was net te kort. Maar, ik moet zeggen, ik reed dat complex. Ik was er nog nooit geweest. En het eerste wat ik dacht was wel, zeg maar...
Ambitieuze club.
Het kapitaal van deze club is wel echt in de spelers selectie gaan zitten. En niet in de, de atmosfeer.
Het straalt er niet uit.
Jezus, ben je er wel eens geweest dan?
Ik ben er nooit geweest.
Leren winderig, mannen. En het rijden ook midden in de weilanden. Ook niet echt de kantine waarvan je denkt, we blijven nog eens hangen. Dus het kapitaal staat op het veld, moet ik zeggen. Ja, en nog één, wat mij wel opviel is, echt bizar aan het coachen. De hele wedstrijd. Ja. En ik weet niet of dat... Thomas, herken jij dit van hem? Of heb je dat nieuw aangeleerd? Of?
Nee.
Maar echt vond je tegen het nutteloze aan?
Ja.
Ja? Wat dan bijvoorbeeld?
Nou, misschien heeft het voor jou een functie, zeg maar. Om
erbij te blijven.
Om erbij te blijven. Maar ik zie jou, zeg maar, als het spel zich op de helft... om de andere helft afspeelt... Dan hoor ik jou al zeggen dat de linksback naar binnen moet... en dat de rechtsback moet blijven sprinten.
Maar jij weet helemaal niet wat de linksback moet doen. Als de bal aan de andere kant.
Jawel, in deze acties wel. Het groot
maar het is niet maar negatief of zo. Maar,
maar dat is op zich wel functioneel, toch? Als iemand niet goed staat of niet volgens de afspraak staat.
Ja, dat is waar. Maar ja, Ja, heb je het idee dat ze er naar luisteren?
Ja, soms. gezien de frequentie waarin je moet zeggen, heb ik ook wel het idee dat ze...
Ja. Maar heb je dat altijd al gehad? Of is ja, van laatste jaar? Okay.
Nee, ik heb dat wel altijd gehad.
Ja, dat is wel goed toch?
Ja, wel.
Maar leuk dat je er was, man. Heel, de club was een beetje een rapperoer.
Goed je weer te zien.
Ja, gewoon op, ze had gelijk op Twitter gezet. Dat hoogbezoek.
Ja. De lokale kranten kon ook even polshoogte.
Ja, man. Die met zijn capuchonnetje op. Ja.
Leuk, man. Van haar...
Twee wedstrijden, 11 goals tegen.
VC ook?
Ja, VC 4-3 verloren.
Oké. En Excelsior?
7-1.
Ja. Wij appten even van tevoren. Toen zei jij, onder de 5 tegengoals zou lekker zijn. Toen stuurde ik terug. Eerste 10 minuten doorkomen. Ik weet eigenlijk niet, is dat überhaupt gelukt? Eerste 10 minuten?
Volgens mij of net niet, of net wel.
Maakt geen reet uit. Dus. Nee.
Ah, het is echt ziek hoeveel Stijn van Gassen nog heeft tegengehouden, man. En ook wel een paar lastige ballen, hoeveel het had kunnen worden.
Ja, we hebben het gewoon niet goed gedaan.
Maar... Ik zat op een gegeven moment een beetje te kijken en ik was met schuin over de wedstrijd aan het kijken. En hij pakte echt veel. En toen had ik in het begin ben ik zo voel van zo, fuck man, dit, ja, toch wel ook een beetje zo'n nostalgisch gevoel van best wel vet om daar te staan. Ook al, weet je, kom je 2-3-0 achter, maar je pakt veel, zit toch lekker in. Toen op een gegeven moment richting de 6-7 ging, dacht ik van nou, ik zit hier eigenlijk aan de
Ja, dat was ook al de 70ste minuut of zo, 7, ja, dacht ik. Dus dan,
ja,
dan ben je nog bang dat het...
10 wordt.
Ja.
Ja. Wat doe je als staf dan? Doe je, zeg maar...
Nou ja, de eerste helft hadden we nog wel het idee dat het een en ander mis ging, zeg maar. Dus daar probeer je dan... Ik zit op tribune, dus ik zat echt hoger dan dat ik zat. Kon je niet zitten. Met een oortje in.
Ja, lekker.
Mijn invloed is natuurlijk super beperkt. Je invloed als trainer is al beperkt, maar als je op tribune zit met een oortje in.
Maar, want jij, ik denk, neem aan dat je...
Nou ja, kijk, Ajax zat er natuurlijk niet zo heel lekker in. En dat is direct gewoon de grootste valkuil. Dat je zelf eigenlijk in de voorbereiding toch denkt van... Nou, ze laten echt wel veel ruimtes natuurlijk liggen in de omschakeling.
Ja.
Dat je denkt van, nou, weet je, als het even mee zit, dan kan het ook nog wel eens... Maar daar moet je eigenlijk helemaal niet aan denken. Daar. Je moet gewoon zorgen dat je geen tegenkost krijgt. En dat je op de plekken die belangrijk zijn, dat je daar druk op de bal houdt.
Ja.
En wij lieten ons...
specifiek?
Nou, gewoon de plekken vanaf waar de meeste assists worden gegeven of vanaf waar de meeste goals worden gemaakt. En de rest van het veld is eigenlijk een stuk minder belangrijk tegen Ajax. En dan alsnog moet je krankzinnig veel geluk hebben dat ze niet een keer je uitspelen en grote kansen creëren. Maar we lieten ons toch verleiden om wat eerder druk te zetten. En dan krijg je gewoon veel kansen tegen.
Is het dan eigenlijk is dan de conclusie eigenlijk maar dat hopen dat Ajax een slechte dag heeft en hopen dat je eigen ploeg een hele goede dag heeft en dat het geluk een beetje aan je zijde is?
Ja, ik heb altijd, nou ja, nee, zeker niet als het verschil zeg maar tussen Ajax en als je het verschil tussen Ajax en Excelsior ziet, wat echt zo krankzinnig groot is, dan heb ik gewoon zelf het idee van ja, als je de perfecte wedstrijd speelt, dan nog moet je geluk hebben om daar resultaat te halen.
Ja.
Ja, dat is gewoon de realiteit.
Dat is gebleken. Dan even iets. Hebben jullie wel eens een dopingtest gehad?
Überhaupt? Ja.
Ja, man.
Na de wedstrijd of tijdens de training? Of,
na de wedstrijd.
Allebei.
En vond je het? Ging het snel? Ging het makkelijk? Nee, je hebt een hele makkelijke plas.
Ja, toen niet, man.
De
toen
kraan wordt je ook wel genoemd. Het kost jou weinig moeite.
Nee, na de wedstrijd was bij NAC uit. Toen ging het heel makkelijk.
Oké.
Maar na die training heb ik denk echt wel een goed uur of zo gezeten, man. Dat ik dan daarna wel, denk over de hele dag 25 keer naar de wc geweest.
Ja.
Maar op de een of andere manier, als het dan moet, het is best wel ongemakkelijk, man. Want je gaat er dan dus in zo'n hokje zitten en het is ook niet de bedoeling dat je dan nog weggaat daarvoor dat je gepist hebt.
Ja.
En je hebt er maar gewoon een paar, je hebt een bidon water die je de hele tijd maar bijvult en weer gaat drinken en nog een keer.
Ja.
En je zit daar met, we waren met z'n 4 of zo toen, denk ik. En dan 2 lukt het gelijk en dan zit je met iemand anders en die is dan op een gegeven moment ook eerder. En dan gaat ook gewoon iemand een beetje naar je dop zijn kijken. Terwijl je erg ongemakkelijk.
Ik had het nog niet op zo'n manier meegemaakt. Ik moest afgelopen weekend direct na de wedstrijd hoor je dan van je teammanager van je hebt een dopingtest. Dus de bedoeling dat je echt meteen dat hokje ingaat.
Hebt hij toch stress?
Maar vroeger werd geloot, hè? Maar tegenwoordig is volgens mij veranderd dat ze mogen kiezen. Dus ze hebben sowieso deze podcast geluisterd.
Misschien zit ze kleedkamer mee. Ik weet
het. Ik dacht al gelijk, maar met dank aan jullie framing ben ik de uitverkorene. Dirk Abels was de andere, die is er voor de vijfde keer geweest. En 2 spelers van NEC moesten, Schöne en jongen, wiens naam ik even ben vergeten. Maar duurde eindeloos, je moest allerlei formulieren invullen en alles. En die gasten konden niet plassen, dus we moesten wachten. Bij mij ging het vrij goed, dus ik zal verdelen hoe het dan gaat. Dan gaat zo'n man van die dopingautoriteit, die gaat zeg maar eerst allerlei formulieren invullen, handtekeningen. Die loopt dan met je mee naar het toilethokje. Dan gaat hij staan kijken hoe je handen wast. Geeft hij een papiertje aan en moet je dat afdrogen en zo. En toen dacht ik, dit is ik had het nog niet eerder meegemaakt. Want dit is wel klaar, zeg maar, tot zover. Nu heb ik een momentje voor mezelf even. Toen ging hij gewoon echt mee dat wc-hokje in. En toen zei hij, nieuwtje, trek je je shirt omhoog en je broek op je knieën. Dan sta je in je blote reet te vissen. Met die gozer achter je.
Maar, heb je nooit zo gevissen?
Ja, wat is dat dan?
Zo, je broek naar beneden.
En dan?
Ja, vroeger toen je klein was.
En dan met je handen losgegaan.
Ja, ik heb nog een tijd gehad dat ik zeg maar de kroeg dat ook deed. Dat ik dat voor de graf zeg maar deed. Dat iemand ziet dat de kroeg binnenkwam. Dat ik dan met mijn broek op mijn enkel stond. Zo met mijn shirt man. Maar dat doe ik ook niet meer.
Nee, ik vond het dus vorig jaar. Nee, maar ik vond het wonderlijk. Maar het gaat dus om dat je niet, zeg maar, andermans bakje van iemand anders toevallig bij je hebt onder je broek geklemd of zo.
Ja, Mike Tyson is een neplo.
Ja, klopt.
Maar hij staat echt gewoon naar je dop te staren.
Hij staat gewoon naar
je hij wil het echt uit het buisje in het potje.
En op een gegeven
moment... Nee, mij staat hij ernaast.
Ik heb zeg maar dat bakje ook en dan moet je zeg maar volplassen. En op een gegeven moment denk ik van, ja, het is wel redelijk vol. Dus ik haal het bakje weg. En dan zegt hij, nee, ga door. Dus ik begin verder te plassen, maar het bakje stroomde helemaal over mijn handen en alles. Toen zei hij, nu mag je stoppen. Ja,
dat snap ik. Het moet ook nog een bepaalde kleur hebben, toch? Dat het mag niet te licht zijn.
Oh, dat weet ik eigenlijk niet. Nou, ik vond het een toestand, jongen. En toen was het denk dat ik een uur bezig was, toen was het afgelopen.
Ik heb één keer bij Excelsior gehad. Ja. Excelsior Helmond uit.
Ja.
Toen dacht ik al, kut, maar dat was...
Bij heb je er een foto van, denk ik, want ik ken dat hokje zitten.
Werd ik altijd in de 60ste minuut of zo gewisseld. Dus ja, dat heeft verder geen oponthoud veroorzaakt, zeg maar. Toen was ik in de 90ste minuut al aan het pissen.
Oké. Kleedkamertje 1, ja, we hebben het vaak over.
Het loopt storm.
Hè?
Niet normaal.
Het is gezellig.
Ik slaap niet meer.
Wat dan?
S'avonds voordat ik naar bed ga, het is zo gezellig in de kleedkamer.
Vertel nou even voor de mensen die nog niet zijn aangesloten, wat gebeurt daar allemaal? Wat gebeurt er nou zo?
Nou ja, er gebeurt tegenwoordig zoveel dat het bijna niet meer bij te houden is. Dus we hebben gewoon één grote groepchat.
Ja.
Ik moet zeggen, die loopt een stuk beter dan de groepchats met mijn vrienden eigenlijk. Er gebeurt van alles. Mensen zijn lekker...
Ze voelen zich vrij.
Mensen voelen zich vrij. Ja. Ik neem een beetje het voortouw. Ja. Er komen allerlei discussies zijn op gang.
Jij bent de gespreksleider daar.
Nou ja, niet meer. Ik heb er toch rustig mijn handen een beetje ervan afgetrokken. Okay. Ik zie toch ook... Thomas is verdomd vaak aanwezig.
Ja.
Dat is altijd een beetje uit het niets. Verder hebben we nog een losse chat waar alleen alle extra content in komt. Dat is ook wel zo handig voor mensen. Ik kan me ook voorstellen als je luistert en je denkt van... Nou, ik hoef niet 400 berichten per dag op... Ja. Telegram voorbij te zien komen uit kleedkamer 1. Maar ook gewoon een ruimte waar alleen maar extra beelden zijn.
Pieter Visser over Messi. Denzel over Handanovic en Onana.
Ja.
Thomas
over zijn eigen hakjes.
Thomas over zijn eigen show.
Dat is mooi, hè?
Ja, dat was mooi. Dat was een goed videootje. Nee, dus ja, dat gebeurt er eigenlijk nu.
Nabeschouwen op zondag.
Hebben we daar niet iets over, Thomas Verhaar?
Ja, we hebben twee mystery guests. Gestrikt. Ja. En dat zijn onze vriend Roy Kortsmit en zijn vriend die we nog nooit hebben gesproken, maar tegelijkertijd een grote vriend van de show is.
Ook een beetje onze vriend.
Ja, Kai de Roy. Dus die schuiven lekker aan. En ik hoop dat ze deze aflevering luisteren en dat ze aanschuiven in de nabespreking. En we gaan niet dat filmpje laten zien van een interview toch van Roy.
Welke is dat?
Nee, dat die...
Over
een klein stukje misschien.
Die over zijn vader bedoel je?
Ja.
Nee, ik weet niet meer hoe je het over hebben, man.
Ja, doen we die nog even. Ga even kwijt.
Oké. En wat kost het? Dat weiger je steeds te vertellen. Of is het gratis allemaal?
4,99. Okay. Nee, 4,99 heb je alles. Helemaal gezellig.
Niet alles, toch?
Huh? Moet je niet een beetje commercieel zijn. Moet je niet erbij zeggen. Het is ook nog een dure variant, maar dat weten mensen. Link in bio.
Oké.
Okay. Ik denk dat het even tijd voor het tonnetje, of niet?
Gaan we het tonnetje weer doen?
Ja.
Ah, mooi.
Ja, nou, we zijn natuurlijk de laatste... Ja, dat vind je mooi, hè?
Ja, mooi, man.
Mooi.
Fantastische rubriek.
Dankjewel. Ja, de laatste weken
maatschappelijk de fokkend.
Zijn we in het tonnetje op zoek gegaan naar onze werkervaringen samen met John Capital. En daar zijn Varen en ik natuurlijk vooral aan het woord geweest. Wat mij tot nu toe is bijgebleven, is dat het vooral gaat gewoon om dingen doen. Weet je, op je bek gaan, kansen pakken. Probeer het nog een keer. Maakt eigenlijk niet zo uit hoeveel je doet. Weet je, ik heb Varen gehoord over een Konimax-schap. Ik heb Denzel gehoord over de Albert Heijn.
Koek.
Ik heb zin in koek. Waarvan haar zijn eigen baas me niet eens kende. Nou, ik heb zelf gehad over het pakken van verantwoordelijkheden. Wat me niet altijd even makkelijk afging en niet in de koude kleren is gaan zitten. Het maakt eigenlijk niet zoveel uit op welke manier je het doet. Whatever works, zeggen ze ook wel. Maar, dus van de week een beetje aan het voorbereiden. En blijkt ineens dat zelfs Bart Vriends ervaring heeft met werk.
Ja, dat was me even iets binnen geschoten ineens.
Ja, heb je toch gewerkt?
Ja, dan hou ik mijn hart vast. Ik kreeg een soort paniekaanval. Ik denk, dit kan niet goed gaan.
Ik denk dat die...
Vrijwilligerswerk.
Nee, ja, of juist niet vrijwillig.
In een museum of zo. Ja? Kunstcurator of zo.
Weet je, cureren doet hij.
Nee, man, ik schoot me ineens te binnen. Ik zeg natuurlijk elke week dat ik helemaal geen recht van spreken heb, omdat ik nooit heb gewerkt. Maar ik bedacht dat ik 40 uren in mijn leven heb gewerkt.
Ja, yep, dat is of, dit klinkt alsof ik volle werkweek of was het?
En dat was bij de kringloopwinkel in Amersfoort toen ik een jaar of 16, 17 was. En dat was inderdaad niet vrijwillig. Of ja, kreeg je niet voor betaald. Maar het was
maar een ander soort vrijwillig werk.
Dat was inderdaad een taakstraf. En dat is de enige relevante werkervaring die ik heb.
Komt daar je liefde voor die Art Deco
ik ben daar helemaal omgeturnd, ja. Maar ik moet natuurlijk even delen wat er gebeurd was. Ik was in 16, 17. Ik was met echt een van mijn beste vrienden. Op een zondagmiddag zaten we op zijn balkon ergens gewoon te chillen bij zijn ouders thuis. Een beetje wat te drinken, een beetje te praten. En hij was net uit Bosnië gekomen en daar had hij ze noemden dat toen een BB gun, geloof ik, had hij op de kop getikt. In Bosnië wordt zeg maar net iets anders spul op de markt gebracht dan hier in Nederland. En dat zijn van die neppistolen waar je van die plastic, gele plastic balletjes uit kan. Was een beetje een rage in die tijd. En je voelt hem al aankomen, wij waren daar op het balkon.
Bleek echte kogels te zijn.
Nee, dat niet. Maar we waren daar gewoon een beetje aan het chillen en uit verveling. Een beetje aan het schieten op lantaarnpalen en bomen. Ik vertelde het met enige gêne, moet ik zeggen. Maar goed, uiteindelijk was dat natuurlijk niet genoeg. Dus zaten we zeg maar, met een schuin oog naar die fietsers aan de overkant van de weg te kijken. En we konden zeg maar, de verleiding niet weer staan om...
Ja, fietsen door zijn kop.
om ook het vuur te openen op...
Dubbel knippen.
Sorry, ja, dit moet er allemaal uit. Nee, maar... Dus wat gebeurt er? Wij zijn een beetje aan het schieten, een beetje dom aan het praten en aan het lachen. We zijn eigenlijk ons niet echt van kwaad bewust, maar op een gegeven moment komen er na een half uurtje twee politieauto's beneden rijden. En we denken, godverdomme, zal het niet voor ons zijn. En ja, wel, ze drukken op de bel. En ze komen naar binnen en die vriend van me die probeert dat pistooltje nog een beetje zo achterover een beetje te verstoppen achter een hoekje. Maar dat hield natuurlijk niet heel lang stand, dus die gasten...
Hoe ging dat? Waar is het pistool?
Boven, achter...
We hebben het gezien. Ja. Oh, ja, hij ligt daar.
Na 30 seconden braken, man. Oké, hij ligt boven achter een hoekje. Uiteindelijk moesten we mee naar het bureau. En ik vond het, eerlijk gezegd, ik vond het wel spannend. Maar ik vond het ook allemaal echt fucking boeiend. Ik weet niet of jullie het ooit hebben meegemaakt. Je krijgt zo'n in mijn herinnering zo'n roze overal aan. Die ze ook in Amerika aankrijgen. Je wordt in een cel gedropt en je hebt geen idee hoe lang het duurt. Dan ga je maar een beetje dom zitten opdrukken. Omdat je dat uit de film kent. Maar goed, lang verhaal kort. Uiteindelijk mocht ik weer naar huis. En ik moest met mijn moeder, kan ik me herinneren, naar een soort... Wat is het, reclassering of jeugdzorgachtige toestand. Waar ik mijn straf te horen kreeg. 40 uur taakstraf bij de kringloopwinkel. En dat is mijn enige relevante werkervaring. En wat ik daar... Ik was met allerlei wonderlijke figuren die zeg maar, veel langere taakstraf hadden en wat ergere dingen hadden gedaan. Ja. Ga je in de lunchtafel toch een beetje vragen van wat heb jij gedaan? Ik herinner me één chick die met iedereen ruzie aan het maken was. Die vertelde dat ze de ex-vriend met een whiskyfles op zijn hoofd had geslagen. En dat ze daarom daar geloof ik 180 uur moest rondlopen. Maar mijn job was daar oude meubels slopen. Die ze niet meer verkocht kregen. Ik liep te kloten. Ik wist niet precies hoe het moet. Ik was aan die stoelpoten aan het rukken. En die scharnieren aan het lospeuteren. Het was een jongen die had al 100 uur erop zitten. Die wist veel beter hoe het moest. En die zei van, nee goos, je moet hem een beetje in de lucht houden. Dan moet je hem precies op die kwetsbare hoek laten vallen. En dan valt hij in één keer uit elkaar. En dat heb ik in de praktijk gewacht. Inderdaad, ik kreeg al die kasten. Zeg maar binnen 20 seconden kreeg ik al die kasten uit elkaar. Dus ik heb er wel degelijk iets van opgestoken. En dat is namelijk, ik kan heel goed oude meubels slopen in een recordtijd.
Als iemand nog oude meubels heeft.
En dus als iemand nog iets nodig heeft.
Meubels lopen. Ja, lijkt me wel mooi job.
Dat was met enige gêne mijn enige ervaring. Maar ik moet zeggen, ik vond het achteraf. En mijn moeder zei ook wel eens tegen me van, eigenlijk is het best wel goed dat je die taakstraf hebt gedaan. Gewoon om iets van werkervaring te hebben. Gewoon om 7 uur je bed uit te gaan, daarvoor een baas te werken. Aan het eind van de dag met een beetje trots het gevoel te hebben van, ik heb weer 20 meubels uit elkaar getrokken in die kringloop. Dus,
maar heb je gewoon één volle week gedaan in de vakantie?
Ja, in de vakantieperiode. Ja. Ik zat op school en ik voetbalde al, dus ik moest het in de vakantieperiode doen. En dan heb ik 5 volle dagen daar gemaakt. En sindsdien... Koop ik meubeltjes bij de kringloopwinkel.
Ja, mooi.
Zo, Mitch, man.
Mooi verhaal.
Nee, maar ik zou toch de mensen thuis willen vragen, aangezien jij alleen in een kringloopwinkel hebt gewerkt.
Ja, don't do this at home.
Nee, maar waar ze jou zouden zien werken? Wat vinden ze dat bij jou past? Weet je, ik merk ook bijvoorbeeld in Kleedkamer 1 dat mensen ons behoorlijk goed kennen. En ze weten echt alles nog, ook van de eerste seizoenen. Dus ik denk dat ze een goed beeld van je hebben. Dus ik vraag me af waar de luisteraar Bart Vriend ziet werken. Kunnen wij dat ook wel even uitzoeken. Bjorncapital.nl/corepodcast, dan een paar mooie baantjes.
Ja, ik zie vrienden over een paar jaar op de Zuidas.
Ja?
Ja, zo heel snel mannetje op de Zuidas.
Nee, ik
snijf was.
Nee, ik zag dat je kan bijvoorbeeld, je kan als callcenter medewerker, kan je vanuit Lissabon doen. Of gewoon vanaf thuis. Dan kan hij met zijn oortje gaan zitten voor de koffiecompany in Rotterdam, dacht ik. Denk je niet wat voor hem?
Ja.
Oké, check youngcapital.nl/corepodcast. Hebben wij een paar mooie baantjes uitgezocht. Thomas geeft je nog wat tippies. En dat is waar het gebeurt.
Yes man, dan gaan we het over de passing hebben. De bouwstenen van het voetbal zou ik willen zeggen. Laten we beginnen met wat voor soort passes kunnen we zo'n beetje onderscheiden.
Breedte bal.
Een beetje roepen. Breedte bal, ja.
Breedte bal.
Dan zat je te wachten, hè?
Breedte bal en de lange bal.
En tikkie terug. En een tikkie terug.
Nou, dan zijn we er denk ik. Ja, we proberen als centrale verdediger in de Eredivisie.
Het zijn ze met leuke scherp en met z'n tweeën. Oké, ga verder man. Laten we even roepen.
Steekballetje.
Crossbal.
Crossbal is mooi.
Vallend balletje op de spits. Vallend balletje in de ruimte. Volg ik niet mee. Thomas, heb jij nog wat?
Dat vind ik altijd mooi om te kijken. Ik zit dan een beetje zo in die data en dat Wisecout kan je dan veel beelden kijken. En daar heb je ook een kopje smart passes. Heet dat. En dat zijn passes waarmee je zeg maar, op het veld meerdere of één mens uitspeelt. Ja. Zeg maar. Één tegenstander uitspeelt. Dus dat vind ik altijd wel mooi.
Kun je een voorbeeld
geven? Nou, gewoon passes die bijvoorbeeld vanaf de rechtsback die over de grond ervoor zorgen dat je de vrije man tussen de linies vindt. Dan speel je een hoop tegenstanders uit.
Ja.
Dat zijn vaak wel ondergewaardeerde passen. We hebben het eigenlijk wel eens over gehad met Daley Blind. Nou, die deed dat weer afgelopen weekend een paar keer tegen ons. Weet je wel, dat je gelijk weet van ja, die moet je gewoon niet de ruimte geven om ergens tussendoor te passen. Want dan doet hij het direct.
Ja.
Daar kan ik echt van genieten.
Maar volgens mij is er een, jij weet het beter dan ik, maar is er een soort punten scoren voor of zo. Als je bijvoorbeeld met één paas zeg maar 3 of 4 aanvallers uitspeelt.
Volgens mij is dat een beetje weer. Je hebt natuurlijk die expected goal rate. Daar hebben ze hele formule losgelaten op de positie van de keeper, de positie van de bal, de positie van de tegenstanders. En op basis daarvan rekenen ze dan uit hoe groter de kans is dat iemand scoort.
Ja.
En ze hadden inderdaad ook een tijd dat inderdaad passes werden gereed op basis van hoeveel mensen je uitspeelt en hoe. Ja. In hoeverre iemand een kansrijke situatie bood. Maar die is wel een beetje. Die kan ik eigenlijk nergens meer terugvinden. Dus die is wel een beetje. Ja.
Gaan we naar op zoek.
Ja.
Wat is. Laten we een beetje een soort van gradatie van moeilijkheidsgraad proberen. Wat vinden jullie bijvoorbeeld zelf een moeilijke bal om te spelen in het voetbal?
Ik vind als keeper is een moeilijke bal. Eigenlijk tussen tegenstanders door, man. Over de grond.
Ja.
Dus die bijvoorbeeld als je met positiespel meedoet. Of eigenlijk. Ja, het is gewoon zo'n smart pass is dat dan. In de wedstrijd ligt daar veel druk op man, als keeper zijn.
Ja, dat is een mentale aspect.
Natuurlijk. Ja, omdat het gewoon precies. Want als die fout gaat, dan is het gewoon letterlijk, zei gelijk, 1-1.
Ja.
In negatieve zin. En het is, zeg maar, hij wordt gewaardeerd als hij lukt. Van, goede meevoer van de keeper. Ja. Maar als hij niet lukt, word je echt zwaar afgefikt.
Ja.
Dus dat is, als keeper zijn, denk ik, de moeilijkste bal.
En wat kies je dan voor? Ik vermoed, als je er lekker in zit, doe je het een keer. En als je
het
niet lekker
en over ik zeg eerlijk, nu over het algemeen schiet ik er meer lang, man. Terwijl je op de training dan wel wat sneller kiest om een wat moeilijke bal te spelen. Wat eigenlijk veel leuker is.
Ja.
Maar daar komen we straks wel op terug, zeg maar, die afweging die je daar maakt.
Ik kan nooit zo goed tegen dat je dan op de training die bal allemaal wel tussen linies krijgt. En in de wedstrijd durft niemand ze meer in te spelen.
Ja, man.
Daar kan je niet tegen.
Nee, omdat ik toch speler was wel die daarvan moest hebben.
Ja.
Van slimme spelers die me net even konden uitstellen en me dan op het juiste moment wel even net inspeelden.
Ja,
dat vind ik de mooiste en moeilijkste passes. Dus dat je,
de mooistelijkste?
Dus
dat is de mooiste en moeilijkste bal tegelijk. De mooistelijkste bal.
Nieuwe woorden gecreëerd.
Geweldig, jongen.
Mooistelijkste.
Ik heb een monster gecreëerd hier, jongen. Een monster gecreëerd. Hij laat niks meer lopen. We hebben een monster gecreëerd, vriend.
Ja, sorry, man.
Ga verder.
Maar dat zijn dus de mooistelijke passes. Dus dat je de bal hebt, maar dat je gaat uitstellen. En dat op het moment dat iemand net dat stapje maakt, dat je hem dan kan uitspelen.
Maar dat zegt meer over. En daar hebben we het met Daley ook over gehad inderdaad. Dat zegt meer over je lef om uit te stellen. En over je inzicht om te zien dat als je iets langer wacht dat er een andere optie ligt dan over de techniek van de passing. Want het is vaak een vrij simpele bal, toch?
Ja, soms wel. Ja, nou ja, je moet daar wel een bepaalde techniek voor hebben om te kunnen uitstellen. Want je moet, zeg maar, wat je doet is dat je een tegenstander lokt. Dus je neemt een positie in waarvan de tegenstander denkt dat je die bal die je wil geven niet meer gaat geven.
Ja, okay.
Dus je komt uit een En dan wordt het wel heel technisch en heel specifiek. Maar je verandert je lichaams, de richting van je lichaam.
Ja, je misleidt je voeten. Gewoon je
tegenstander. Ja, en dan geef je uiteindelijk nog een paas die niemand verwacht, zeg maar. En dat komt omdat je die dus kan geven waar andere mensen die niet meer op dat moment zouden kunnen geven.
Dat zie je bij keepers dus ook al veel. Een bal die je veel ziet is zeg maar als de buitenspeler tussen de centrale en de back in gaat staan. Dat hij dan zeg maar redelijk strak over die buitenspeler naar de back speelt.
Ja.
En als je op trainingsveld staat of keepers gaan voorzetten trainen, dan geeft iedereen die bal de hele tijd. Mm-hmm. Maar dat komt omdat je dan zeg maar recht achter de bal gaat staan.
Ja, precies. Ja.
En een bal recht doortrappen kan iedereen en elke keeper ook, want dat doe je gewoon letterlijk dag in dag uit.
Ja.
Maar in het veld is ineens, dan ligt hij bijvoorbeeld aan de linkerkant. Ja, de bal ligt recht voor jou. Dan moet je een soort van om je as gaan draaien.
Dat is met een crossbal ook zo.
Ja, en dan ligt hij niet meer. Want dan gaat die buitenspeler iets terugstappen of die back gaat iets door.
En de techniek is moeilijker.
Ja, precies. En dus sommige keepers of verdedigers, die kunnen dat dus zonder dat ze dan hun hele lichaam hoeven aan te passen.
Ja.
Ook die bal te spelen. En ik merk bij mezelf ook dat als ik rechts sta, gaat het heel makkelijk.
Ja.
Terwijl als je hem wilt spelen, terwijl je niet je hele lichaam achter de bal draait, dan komt er veel sneller een soort van afzwaaien.
Ja.
Maar dat je kan denk ik zomaar als speler zo'n bal gewoon eigenlijk altijd verkeerd trainen. Dus dat je op het veld hem gewoon altijd gaat trainen door rechtdoor te spelen.
Ja, maar als we dat 80 keer doen, dan gaat hij gewoon 75 keer goed. Nou, ik zeg 60 keer goed of 70 keer goed. Maar je traint daarmee niet zeg maar de situatie in het veld, namelijk dat die bal, dat je hem eigenlijk een soort van over je heup moet trappen.
Exact, ja. Want
ik ook.
Wat vind jij de moeilijkste bal dan? Of de mooiste?
Ik vind zelf zeg maar moeilijker alles. Bijvoorbeeld een vallende bal over relatief korte afstand. Dus een vallende bal over een meter of 20, 25. Dat je echt een subtiel boogje moet geven. Dat vind ik vrij moeilijk. Wat ik ook ingewikkeld. Ik vind zeg maar alles.
Vooruit.
Cool. Alles zeg maar. Leuk even die.
Ja,
alles zeg maar achter de verdediging. Dus je moet als je een bal. Wat je hebt zeg maar bijvoorbeeld. Als je hebt twee opties om lang te spelen. Je kan hem zeg maar schuin crossen naar je buitenspeler.
Ja.
Of je kan hem achter de verdediging leggen op een lopende middenvelder. Maar dat vraagt iets meer. Dat vraagt gewoon meer van de snelheid van de bal toch? Want als hij te hard is, gaat hij uit. En als hij te zacht is, komt de verdediger hem weg. Die vind ik over het algemeen moeilijker dan hem iets verder wegtrappen. Bijvoorbeeld als een crossbal zeg maar.
Maar je weet wel precies wat echt kut is voor een centrale verdediger om te krijgen. Dus helpt dat jou? Nou ja, je weet als centrale verdediger toch precies wat echt vervelend is.
Ja, maar dat zijn vreselijk moeilijke. Ik zat te denken aan bijvoorbeeld Ziyech en ik denk dat ik het vaker heb verteld. Als verdediger en keeper, je zorgt dat die ruimte zeg maar zo kort mogelijk is. Dat er weinig ruimte is om die...
Ja, geen niemandsland soort van.
Ja, omdat er weinig niemandsland is. Maar ik heb dat bijvoorbeeld met Ziyech meegemaakt. Als iemand zoveel gevoel heeft voor om hem in dat hele kleine stukje niemandsland te krijgen, wat vreselijk moeilijk te verdedigen is en moeilijk voor een keeper is ook, denk ik, dan is hij dat.
Maar ik bedoel meer, zeg maar, als een centrale verdediger van de tegenstander de bal heeft, dan zijn er ook kutballen die hij kan geven voor jou.
Ah.
Dus jij weet in principe precies wat kut en moeilijk om te verdedigen is.
Ja.
Dus helpt dat jou ook in het geven van pasen, zeg maar?
Wow, dat snap ik.
Heb je daar wel eens over nagedacht?
Kijk, jij weet zelf, als een centrale verdediger de bal heeft, als hij nu over me heen draait bijvoorbeeld, of in mijn rug legt.
Of als hij hem daar neerlegt, dan kom ik in een probleem. En,
ja.
Maar dat kan dus je ook toepassen.
Die bal die kan je natuurlijk ook gewoon weer teruggeven.
Ja. Hij heeft hier nog nooit over nagedacht.
Godverdomme, komt die nummer. 32. Nee, wat ook Jordi Klaasie is daar bijvoorbeeld heel goed in, vind ik. Wat een
dat chip
nee, ik heb het nooit over nagedacht. Nee, klopt. Daar heb je helemaal gelijk in. Nee, is een zeg maar. Het wordt ook weer technisch hoor. Maar als je als rechter centrale verdediger hebt, de bal hebt, een beetje aan de rechterkant van het veld, dan als het goed is kantelt het hele team van de tegenpartij kantelt zeg maar jouw kant op, toch naar de bal toe.
Ja, dat coach ik dan. Maar jij zegt dat nutteloos
is. Ja,
dat is
heel goed. Maar wat er vaak gebeurt is dat de middenvelder aan de andere kant, de contra middenvelder zeg maar, vrij is.
Ja.
En die is A, heel moeilijk te zien en B, heel moeilijk te spelen. Vind ik een moeilijke bal te geven.
Moet ook over je heup.
Over je heup. En eigenlijk, zeg maar, het is heel verleidelijk om gewoon in de drukte te spelen. Maar waar die eigenlijk ligt, is in je blinde hoek aan de linkerkant. Begrijp je wat ik bedoel?
Ja.
Dat vind ik een hele effectieve bal. Als je het hebt over, wat noemde je net, key passes?
Smart pass.
Dat is er sowieso één van.
Maar dan moet je eigenlijk zonder te kijken doen, als het ware.
Zonder te kijken, of je moet heel stiekem kijken en het zeg maar niet laten zien. Dat is een hele moeilijke bal, maar een hele knappe bal voor een centrale verdediger. En ik hoor ook vaak, als je voetbal kijkt, commentatoren die registreren dat niet, zeg maar, vind ik vaak. Dat is echt een mega knappe bal, maar het lijkt alsof het iets doodnormaals is. En dat, er mag iets meer waardering voor dat soort paas worden gegeven. En ik gaf Klaasje als voorbeeld, die heeft het hier thuis tegen ons ook een paar keer gedaan. En ik denk, heeft hij toch knap gezien? En wij zijn met z'n allen gekanteld naar die ene kant.
Ja.
En hij is eigenlijk de enige die dat, zeg maar, gezien heeft.
Maar doet hij door de lucht?
Soms door de lucht, of soms gewoon heel hard laag. Ja. En er zijn natuurlijk meer spelers die dat kunnen, maar dat is wel een bal waar je eigenlijk naar op zoek bent. Maar dat is fucking moeilijk om te spelen. Wordt het heel technisch, denk je, voor de luisteraars?
Of nee, ik denk dat dat wel oké is, man.
Okay. Dan misschien even de risico tussen, of de verhouding tussen risico nemen en voor veiligheid kiezen.
Voor keepers en verdedigers heel relevant.
Ja, ook voor aanvallers natuurlijk. En ik vermoed dat Thomas van de school is van zoveel mogelijk proberen de eindpaas te geven. De riskante bal te geven, denk je niet?
Ja.
Maar,
lekker in balans gekregen.
Huh? dat is een goed punt. Want daar heb je zeg maar in je eigen spel ook gemerkt dat je daardoor ook vaak de fout in gaat, toch?
Want je hoort trainers best wel vaak zeggen, toch, als het dan voorin fout gaat, van we zoeken de hele tijd naar de eindpaas.
Ja.
Maar dat is inderdaad iets waar een speler als jij, daar leef je van, toch?
Ja, maar alsnog kan je best wel wat waarde halen uit die eindpaas zo nu dan ook nog eventjes uitstellen.
Ja.
Maar dat je gewoon wacht op een beter moment.
Ja, man. Ben ik zelf ook erg. Ik vind dat altijd chiller. Als je volgens mij kan je. Het is fantastisch. Als het goed gaat, is het fantastisch. En dan heb je zeg maar in één paas heb je het gecreëerd. Maar vaak heb ik het gevoel, als je wat langer wacht en gewoon blijft doorspelen, komt er uiteindelijk gewoon een nog grotere kwaliteit.
Ja, de kunst zit hem in heel snel de afweging maken tussen het feit hoe groot de kans is dat er nog grotere kans ontstaat of dat je voor deze
Dat is wel wat het is, toch? En bij jou in je hoofd is ging zeg maar dat balletje dat rolde vaak naar de kant van fuck it, ik geef hem gewoon.
Ja.
Ik probeer hem gewoon te geven.
Dat had soms ook wel te maken met vertrouwen in mijn ploeggenoten.
Wantrouwen in je ploeggenoten.
Nou ja, ik merk wel zeg maar dat ik wel, als ik nu terug ga kijken, dat ik wel selectief ben in wie ik liever de bal geef en wie niet. Dus als ik een beetje reflecteer, zeg maar.
Ja.
Dat gebeurt nu bij VOC ook een beetje. En daar ga ik er zeg maar verder over terugdenken of ik dat ook deed in betaalde voetbal. Maar dat is dus wel zo.
Wie kreeg hem niet?
Hè?
Wie kreeg hem niet?
Erik Gerrit, toch? van de Gijp. Nee. Maar...
Klinkt als een speler die je moet overslaan, Erik Gerrit.
Ja. Nee, van de Gijp. Die heeft daar volgens mij jarenlang in een programma over dat Erik Gerrit als een goal opkwam. en dat hij zei, ja, ik ga hem toch niet geven. En dat ze er altijd risico van. Omdat hij gewoon vond dat hij niet kon voetballen. Zo erg ben ik ook weer niet. Ah, ik heb Denzel denk ik misschien wel eens overslagen. Ik probeer dan wel gewoon de spelers aan de bal te krijgen waarvan ik denk dat daar vervolgens ook nog iets mee kan gebeuren.
Ja. Ja.
Daar kijk ik altijd als eerste naar.
Ja.
Want dat heb je toch ook wel van achteruit dat misschien soms een moeilijke bal naar een middenvelder open ligt. Maar dat je dan weet, oké, ik moet deze echt snoeihard spelen.
Ja.
En dat je bij sommige spelers denkt van, boeien, deze kan ik altijd in spelen. Ja, en dat je bij iemand anders denkt van, waarschijnlijk moet ik hem achteruit.
Maak je altijd die afweging.
Ja.
Zeker.
Ja, en dat is ook logisch toch, want de ene heeft misschien meer kwaliteit in het verdedigende dan in het aanvallende.
Dus. Ja. En ik merk wel dat ik denk, toen ik iets jonger was, dat ik heel erg op zoek was naar dat ik een meeverballende keeper wilde zijn. Dus dat ik meer risico ging nemen, omdat ik dat heel belangrijk vond.
Ja.
En nu wil ik dat ook nog steeds wel zijn. Maar ik merk gewoon dat ik in wedstrijden, wij hebben een hele sterke spits.
Ja.
En bijna iedereen bij ons speelt een soort van half 1-op-1. Dus die gast heeft altijd heel veel ruimte. Dat ik dan eigenlijk toch, denk 9 en soms 10 van de 10 keer denk, kan hem ook gewoon vallend spelen op hem. Dus dat je daar wel...
Toch is dat in Nederland nog altijd, dat is eigenlijk het allereffectiefste om te doen dan, toch?
Ja.
Maar we vinden het toch nog altijd een beetje vies of zo, of lelijk eigenlijk.
Ja. Ja, het is wel aan het veranderen. Want je ziet ook in de Eredivisie wel dat ploegen veel meer ploegen verdedigen gewoon krankzinnig hoog vaak.
Ja.
Om het veld klein te houden. Mm. Dus dat er best veel ploegen zijn die hem zo nu en dan gewoon erachter gooien.
Ja, want dat is echt makkelijk. Bijvoorbeeld, je speelt een vallend op hem en hij stoeit daar een beetje. En hij kan het hartstikke goed en dan laat hem vallen en dan komt de middenvelder onder. En je bent ineens op de helft van het tegenstander.
En je bent dat hele gekut, die eerste 20 ballen heb je overgeslagen.
Ja.
Ja.
Heb jij ballen die je bijvoorbeeld op de training eigenlijk heel vaak wel speelt en waarvan je in de wedstrijd ziet dat ze er misschien wel liggen, maar dat je dan toch kiest om het niet te doen?
Crossbal. De laatste tijd doe ik dat vaker, maar ik kan die eigenlijk best wel goed trappen, zeg maar, voor mijn gevoel. Alleen ik heb het gewoon, zeker in de jaren hiervoor, bijzonder weinig gedaan. Gewoon
maar kan dat omdat hij niet lag of omdat je hem gewoon niet wilde
geven? Nou, ik lette er te weinig op of ik durfde hem net niet te geven omdat ik dacht, gewoon omdat ik afweging maakte van als het fout gaat, dan is het eigenlijk weer een verloren bal of zo. Dus dat is eigenlijk, dat is er wel eentje van, denk ik. Maar ik merk ook van hoe vaker je het gaat doen, hoe meer je vertrouwen erin krijgt en hoe meer je er ook op gaat letten dat hij er ligt, zeg maar.
Dus als buitenspeler niet altijd per se een hele fijne bal om te krijgen?
Nee, het is misschien ook helemaal niet zo'n hele effectieve bal in veel gevallen, maar het is wel
ligt
mooi.
Het lijkt wel heel effectief en mooi. Want je denkt, ineens veel ruimte, maar hij is eigenlijk net zo lang onderweg.
Ja, je bent vaak in je eentje dan. Ja, dat is wel waar, Wie zijn de, laten we eens een rijtje noemen, de beste passers in de game?
Dit moment.
Überhaupt. Wie mij altijd te binnen schiet is Xabi Alonso, die altijd niet meer speelt. Maar die fenomenale lage vreeftrap over heel veel afstand. Vind ik
prachtig. Op dit moment kan je maar één iemand noemen, toch?
Ik weet niet wie je bedoelt.
De bruine?
Oh, nou, daar kijk ik net iets te weinig van. Maarten, jij?
Ik heb me door Pieter Visser laten vertellen.
Die man is krankzinnig. Ja. Die man, die qua snelheid en zien van ruimtes. En dat is echt prachtig om te kijken altijd.
Ja.
Pirlo, zou ik zeggen, wat mij ook nog voor de geest staat. Maar die speelt natuurlijk nu zelf niet meer.
Maar doet al een tijdje. Die is al trainer, jaren 5 trainer, geloof ik.
Ja. De Pirlo.
Alonso speelt ook niet meer, denk ik.
Nee, nee, nee.
Die is ook trainer. En volgens mij zag ik die van de week ergens in de Europa League zitten.
Beste passer met wie je gespeeld hebt?
Dat is een beetje een raar antwoord misschien. Maar we hebben onder Fraser heel veel passen en trapvormen gedaan. Echt dagelijks. En wie daar altijd de beste was Brian Smeets. Zeker in, je kent al die vorm dat je krijgt gewoon een bal en dan moet je kaats hard spelen. Dus niet zacht kaatsen, maar hard en laag terugkaatsen. Dat is best een moeilijke bal. Ja, heel veel spelers gaan hem een beetje laten stuiteren of raken hem niet goed. Ja, maar hij kan het mega goed. Hij is heel vast in zijn Franse korte passing. Dus hij was daar wel echt de uitblinker in, moet ik zeggen. Ja, en jullie?
Branko van de Bomen.
ja,
echt. Ja, die kant. Echt een zieke trap. Ja, ja man. En Rick Karsdorp en Ziyech ook, man. Maar die had het heel erg ook. Branko is gewoon super vast. Die crosst ook heel veel.
Ja.
En Karsdorp en Ziyech hadden allebei, dat heeft Branko een beetje, maar dat hadden zij denk ik nog meer, dat ze op een soort van, zij hebben de bal op een beetje niet-zeggende plek op het veld, lijkt het. En dan ineens creëren ze zeg maar een kans met een paas. Dus bijvoorbeeld die bal die jij noemt net ook, zie je echt dan tussen de keeper en de verdediging.
Ja.
Dat hadden zij heel ziek. Dus dat komt er niet per se met een paas en trapvorm of zo uit.
Ja.
Maar die geven wel ballen waarvan je denkt van, oké, dit zie ik. Als je gewoon niet eens door hebt dat er een mogelijkheid tot een kans is en iemand geeft zo'n bal en dat gebeurt veel vaker. Dat voelt mij wel een aardig signaal dat iemand echt een hele zieke paser is.
Vaar?
Ja, ik vond het een beetje moeilijk, want ik had een hele goede verstandhouding met Breuer.
Ik voelde hem aankomen. Ik dacht al dat je...
Want die kon heel goed uitstellen en mij dan uiteindelijk inspelen. Dus dat was wel mooi, maar bijvoorbeeld Sibo Horemans bij Excelsior, die kan echt supergoed passen ook. Dus die dat is een rechtsback en die heeft gewoon het vermogen om spelers die, waar jij net over had met Klaasie, als rechtsback, zeg maar, aan de andere kant van het veld vrij te spelen met een paas over de grond.
Ja. Hij heeft ook echt een mooie traptechniek, man.
Ja, dus
heel soepel uit.
Dus daar kan ik altijd wel van genieten. En ik vind dat hij heeft daar oog voor. Dat moet je dus één hebben. En hij heeft ook de techniek dus hij heeft ook de kwaliteit om dat perfect. En als je dan, jij hebt het net over een paas trapoefening, maar zeg maar, dat zie ik niet specifiek bij hem terug in een paas trapoefening. Dus eigenlijk kan je dus afvragen in hoeverre een paas trapoefening functioneel is in het uitspelen van tegenstanders.
Ja, je hebt al eerder benoemd.
Ja, ja.
Je vond het al kut als speler en als trainer vind je het ook eigenlijk niet
zinvol. Nee, ik ben er wel een beetje op teruggekomen, want ik heb toen ook natuurlijk de eerstvolgende paas trapoefening die ik moest gaan leiden, werd de kaart aangepakt.
Ja, dat vroeg ik ook al, want je moet ze nu leiden, toch?
Ja, maar ik
ga je.
Wat ik wel vind en wat ik zelf ook vond als speler, Ik vond het nooit leuk, maar je kan het wel leuk maken door er gewoon bovenop te zitten en door elkaar uit te dagen.
Wat roep je dan? Hè? Wat moet je roepen dan als trainer?
Nee, je kan dingen verzinnen toch, dat je nog maar met één bal speelt en dat je dat je niet zomaar met een beetje laconiek met alle ballen om kan gaan.
Ja.
En ik denk dat ook de vormpjes wel op een bepaalde manier leuk gemaakt kunnen worden, waardoor je moeilijkere ballen moet geven waar je vrijlopen en pasen echt op elkaar moet afstemmen.
Ja.
Dus dan wordt het wel leuker en dan daag je spelers meer uit. Dus dan kan ik me bij die vormen nog wel voorstellen dat misschien ook nog wel leuk had gevonden. Maar ik heb wel te vaak in mijn carrière meegemaakt dat ik dacht van dit is gewoon tijdverdrijf. Dit is gewoon zeg maar, we gaan nu pasen trappen en dat doen we eigenlijk gewoon puur omdat we pasen trap voor moeten doen en niet per se omdat we er beter in willen worden. Ja. Dan wat ik heb begrepen van Gaal, zeg maar, die deed ook heel veel. Maar die zat er dan bovenop. En op iedere paas, op een goede been, goede snelheid, geen stuit, weet je wel. Ja, als je dat voor elkaar krijgt met z'n allen en je vindt dat belangrijk, dan wordt het ook denk ik een stuk leuker.
Ja.
Ik had ook het idee als er zo'n paas trapvorm was waar op een gegeven moment de crossbal in zat.
Ja.
En dat trainers dan gaan juichen, zeg maar, als spelers echt een goede bal geven. Ja, dat werkt wel.
Dat is toch motiverend.
Ja, man.
Tweebenig. Speler die volmaakt tweebenig is. Ik heb ze echt zelden meegemaakt.
Ja, ik heb het eerder gezegd, Jordi Buijs.
Ja.
Dat is echt helemaal
puur twee benen. Ja.
Dat is echt sick. Maar die heeft dat wel zichzelf, zeg maar, aangeleerd.
Hoe dan?
Ja, gewoon vanaf een hele jonge leeftijd al. Dus op zijn...
Tegen de garagedeur.
Gewoon heel bewust. Gewoon
met zijn linker. Nee, wel niet zo jong. Maar vanaf dat hij, weet ik veel, denk ik 15, 16 was of zo. Gewoon heel veel met zijn linker doen. Ja. Na de training. Dus ik denk wel dat gewoon trainbaar is, man. Alleen,
maar niemand doet het ooit.
Nee, ja, er zijn gewoon niet zoveel jongens die dat echt jarenlang denk volhouden om dat zo te doen. Vincent Jans heeft het ook gedaan.
Ja.
Mooiste verhaal daarover vind ik altijd Kenny Thijssen, misschien wel eens gezegd.
Ja, want ik kan gewoon nog een keer. Ja, die is lekker, ja.
Kenny, die was vroeger, die is nu linksbenig.
Ja.
Maar die was vroeger rechtsbenig. Totdat er een auto over zijn been heen was gereden en toen had hij zijn been gebroken en toen is hij links geworden.
Maar hoe is hij de eerste keer van links naar rechts gegaan?
Ja, hij was zeg maar rechtsbenig. Toen is zijn auto over zijn rechterbeen heen gereden.
En toen is hij links geworden.
Hij is nooit meer geswitcht. Hij is
links gebleven.
Ja, toen is hij links gebleven. En hij is nu nog steeds links.
En dat was op welke leeftijd?
Hè?
Op welke leeftijd was dit?
Ja, weet ik niet.
Zeg, maar het was vijf. Zijn rechterbeen is nog steeds zeg maar,
hij
heeft
dat
op vijfjarige leeftijd.
Hij heeft dat ooit verteld toen hij bij Sparta speelde. En ik ging dat dus vorig jaar aan iedereen vertellen bij de kleedkamer bij AFC. Want daar speelde hij ook. Ja, niemand wist dat nog. Dus dat was wel mooi. Dat je dan zo'n feitje nog even kan delen.
Wat vinden jullie trouwens het lastigst om met je verkeerde been te doen?
Hard, laag. Nee, buitenkant is nog moeilijker.
Buitenkant voet. Ja, buitenkant voet is misschien
schieten
lastig.
Op doel met je buitenkant van je verkeerde been. Ja. Onmogelijk.
Ja. Ik vind ook echt open draaien heel moeilijk.
Open draaien?
Echt open draaien.
Dus super open draaien.
Zeg maar een bal aannemen, gewoon recht voor me stilleggen gaat prima.
Ja.
Maar stel je krijgt hem ingespeeld en je moet hem echt zo in de loop meenemen naar links. Dat vind ik echt... dan wordt hij hard, man. Dus dan stuit hij een beetje eraf.
Ja, ik vind vooral vreeftrappen en in de buitenkant voet kan ik niet.
Ja, het vreeftrap gaat dan... Maar ja, dat is als een bal die als keeper heel veel speelt. Ja. Met je verkeerde been.
Ja.
Dus dat is wel goed te doen. Inderdaad, met je buitenkant.
dat is niet te doen.
Nee, is een grof schandaal, man. Ook als je dan over techniek hebt...
Het zijn een grof schandaal, man.
Ja. Zeg heerlijk kouwe. De mensen praten nog steeds over.
Ik vind de mooiste bal om te zien, ik noemde het Xabi Alonso, die Toni Kroos heeft dat ook echt om de haverklap van die hele polskool, staat dat vroeger, van die hele steile, lange ballen die niet hoog blijven, maar die een meter of twee boven de grond blijven zweven. Mooiste bal om te zien.
Ja, ik vind de mooiste met effect.
Die dus, terugdraaien, dus waarin die krullen.
Ja, maar gewoon waarin je effect zeg maar, gebruikt om de paas perfect te maken. Dus
dat waarin je
hem achter de verdediging draait.
Ja, en ik krult zo de rechte richting.
Of inderdaad om de verdediger heen met je. Of waarmee je met effect zorgt dat die bal afremt. Dat is die jij nu bedoelt, zeg maar. Ja. Dat je soort van de trekstoot is dat een beetje...
Trekstoot? Dik Jaspers?
Ja, trekstootje.
Was
het trekstootje?
Hè?
Was het?
Oh, ik zo kort en dan...
Weet je niet wat het trekstootje is?
Nee, man.
Heb je nooit gebiljard, jongen?
Nee,
man.
Je had geen keus.
Even, zullen we even één iconisch paasje doen? Met beelden erbij. Eentje die denk ik iedereen wel bij heeft. Guti.
Oh, met
assist van Guti. Ja, je doet net alsof je het weet, maar je hebt hem Maarten heeft dit dus gewoon nog nooit gezien. Dat is toch ongelooflijk?
Maarten wist gewoon, jij begon er net over. Ja. En hij zegt, ik heb hem nooit gezien. Ja, vind ik echt bizar.
Zeg heerlijk, ouwe. Ik heb hem nooit gekeken.
Het is een grof schandaal.
Laten we even kijken naar Guti. En wat we hier vinden. En waarom dit knap is.
Wat is dit voor kruiswoordpuzzel, man?
Maar, jij gaat het voor het eerst zien. Hè? Je gaat het voor het eerst zien.
Ja, ik ben jaloers.
Is Kaká, Guti, está solo Guti, Guti, el taco, Dios mío, gol, Dios mío.
Het is Deportivo Real Madrid en de counter is van Madrid. En Guti komt echt gewoon totaal vrij voor de keeper vanaf op de penalty stip. En iedere debiel zou deze binnen schieten.
Om nog even terug te komen op Young Capital. Ik weet wel nu ineens wat Bart zou kunnen gaan doen als werk.
Goed,
later.
Ja, commentaar.
Ja, doe nog een keer.
Alles benoemen wat
er een keertje.
Nee.
Wat gebeurt er allemaal? Nee.
En Guti staat vrij voor de goal. En iedereen zou hem op dit moment binnenschieten. Maar hij, zonder te kijken, laat hij hem op zijn linkerhak vallen. Waar Benzema staat, die hem kan binnenschuiven.
Hij kijkt jij vindt dit ook normaal? Ja, ik vind het best wel ziek, man.
Thomas, wat gebeurt hier?
Ja, dat is fantastisch, toch? Ja,
hoe weet hij dat hij er is? Omdat hij...
Niet, nee. Ik zou het niet weten,
ik denk dat hij het al heeft gezien of zo.
Nee, ik heb gevolgd. Ik heb geen moment. Hij heeft geen één moment gekeken.
Ja,
hij doet het
en dan roept hij toch. Die Benzema roept dan toch.
Dat zou kunnen, ja. Dat neemt wel een beetje van de charme weg eigenlijk.
Hoezo?
Ja, maar wat verwacht je dan?
Ik hoop dat dit toch magie is gewoon. Dat hij het gevoel heeft dat
hij... Ja, dit is toch ook magie. Want hij is de eerste die zoiets ooit heeft gedaan.
Het is echt waanzinnig, man.
Maar ook dat je... Want het bijzondere is volgens mij dat je in een hele mooie kansrijke positie ervoor kiest om een hele onlogische paas te geven.
Ja, dat is
waardoor iemand anders, maar waardoor de kans eigenlijk nog groter is.
Ja, dus dat is... dat is gewoon het vette daar.
Ja, eens.
Ja, maar het is nog niet eens heel logisch dat de kans veel groter wordt.
Maar dat hij blijkt staat, uiteindelijk toch?
Ja, dit is een hele goede
mensen maken hem voor een lege goal gewoon binnenschuiven.
Ja, die keeper weet ik ook niet wat hem overkomt.
Niemand
ja,
weet dat
erover. Ja.
Ja, dit is waanzinnig.
Is het gek dat ik het eigenlijk een hele rare keuze vind dat hij doet?
Ja, dat maakt
het
toch mooi.
Ja, dat maakt het wel mooi, ja.
Maar, wat we doen is in de kleedkamer mee. We hebben alle drie nog één specifieke iconische paas bedacht die je bijstaat. Ik ben heel benieuwd wat jullie hebben. Dat gaan we...
Een paar mooie keepersballetjes natuurlijk.
Met de beelden achter het muurtje doen.
Kom erbij.
Kleedkamer mee.
Laten we even afsluiten met aanraders van de week dan. Aanraders van de week, dacht ik.
Aanraders van de week. Met een lekker iso lemmetje. Ja, mijn is dit is wel serieus, hè. Mijn is gewoon alweer op.
Ja, mijn ook.
Ik heb er echt zwaar van genoten, man.
Ja. Vertel, wat heb je gezien? Wat heb je gehoord?
Nou, ik heb een tipje die ligt eigenlijk een beetje in het... of past een beetje in het straatje van haar. Wat ik tegenwoordig doe, ben natuurlijk begonnen met werken. Daar hebben we het genoeg over gehad. Als ik dan mijn salaris binnenkrijg, denk ik zo... Lekker heel de maand hard gewerkt. Salaris... Ik mag mezelf wel een beetje verwennen. Mm. Dan ga ik naar de nieuwe binnenweg. Daar heb je...
Hees thuis.
Ik kan nog even niet verwennen. Dan gaan we... daar heb je twee van die platenzaken tegenover elkaar zitten. En dan ga ik gewoon op zoek naar... Ik heb een aantal favoriete albums. En dan koop ik één van mijn favoriete albums. En die spreek ik met mezelf af... Dat ik hem alleen nog luister op plaat. Zodat ik hem niet meer op Spotify ook kan afspelen.
Als je het over... Zeg maar, we hebben ooit de aflevering gemaakt over wonderlijke voetbalvrienden. En ik kan...
Ik ben heel benieuwd wat er nou komt.
Ja, ik weet het.
Je hebt het over plaatsbehoefte op de binnenweg. Ja. En op een gegeven moment zitten wij in de spelers... op een gegeven moment zitten wij in het spelers zo gewoon Roy Kortsmit, Michel en ik en alles. En Thomas die gaat de deur uit met Abdul Baye Kamara. En wat gingen ze doen? Ze gingen met z'n tweeën...
Wie is dat?
Naar de plaatboef om een plaatje uit te zoeken.
Ja, dat is mooi.
En die twee waren nog nooit samen geweest. Ik vind het een wonderlijk.
Was gezellig.
Kan je voor eens laten delen, Thomas, wat de geschiedenis van die date was?
Ja, dat is gewoon ontstaan. Ja, allebei liefde voor muziek. En daar is een keer gesprek over ontstaan. En hij vertelde dat hij ook graag...
plaatjes ging.
Ja, naar muziek op vinyl luisteren. En toen zei ik van, ja, ik weet nog wel een mooie zaak hier. Zo, ja,
had je toen eigenlijk gelijk spijt? Hè? Zeg maar dat je dat gezegd had?
Nee, helemaal niet. Nee, ik vond het echt mooi.
Maar hebben jullie zeg maar voor elkaar plaatjes uitgezocht?
Nee, we zijn gewoon samen... Ja,
vaker gedaan dan
we hebben een bakkie gedronken, denk ik. En toen zijn we gewoon, zoals iedere plaatverzamelaar... een beetje die bak ingedoken. Hebben we allebei plaatjes gekocht.
Eenmaal?
Is iedereen weer zijn eigen weg gegaan. Ik denk dat het nog wel een keertje ernaast gebeurt. Of het is bij één keer gebleven. Maar in ieder geval, dat was wel leuk.
Hij zegt, die zaten niet naast elkaar bij de
absoluut.
Nee, maar kijk.
Voelt ontroerend.
Ja, we hebben het net over tolerantie gehad. Ja, dat wordt natuurlijk niet getolereerd. Dit. Dat is zo'n soort gedrag. Nou, ja.
Oké, mooi. Vaar.
Ja. Nee, ik heb weer een serie. Er was toevallig gisteren iemand die in kleedkamer 1 een tip deelde. En dat ging over Welcome to Wrexham.
Ja.
En...
jij gebruikt kleedkamer 1 om je aanraders te krijgen?
Nee, ik zat thuis en ik had niks te doen. En toen ben ik die serie gaan kijken. En het gaat over dat Ryan Reynolds en ik weet niet eens hoe die andere mafkees heet. Maar dat ze ook een acteur of een theater maken of weet ik het wat. Die gaan samen met z'n tweeën een voetbalclub in Wales kopen. Gewoon puur uit hobby. En ik dacht, ga het eens kijken. En het is op zich wel leuk. En aan de andere kant dacht ik ook van ja, deze mensen die... het is gewoon zo Amerikaans als ik weet niet wat, weten niks van voetbal, besluiten uit niks om een club te kopen en die gaan dan eigenlijk spelen met de harten van de mensen uit Wrexham, mensen die daar wonen en die daar werken en heel hun ziel en zaligheid in de club stoppen en die willen dan eigenlijk zo snel mogelijk naar de top van het Engelse voetbal. Dus het is wel een beetje opportun, maar het is op zich ook wel weer grappig. Nee, dus,
is het nou een leuk serie of niet?
Het is lekker kort.
Je gaat hem aanraden. Het is op zich wel een leuke serie.
Nee,
maar het is kijk,
het is gewoon pijnlijk. Ik vind het ook pijnlijk om te zien. Ja, ik vind het gewoon. Ik geloof er gewoon niet zo in. Ik ben niet zo'n Amerika voorstander, zeg maar, als het daarover gaat. Maar het is wel leuk om te kijken. En, en ik ben toch wel ook wel benieuwd waar het gaat eindigen. Dus ja, dan ja. Ja,
opportun is het.
Ja. Wrexham.
Okay. Welcome to Wrexham.
Welcome to Wrexham. Martin moet het echt gaan redden, man. Deze aanraders.
Ja, ik...
Het is echt een mooie serie, hoor. Je moet nu niet kick komen doen of mijn...
nee, het is, afgelopen maandag was het proces tegen... dat gaat over die moord op Carlo Heuvelman op Mallorca. Die jongen die is doodgeslagen daar. En er is een podcastserie. Er zijn nu 3 of 4 delen van uit. Het heet Het Geheim van Mallorca. Is van nu.nl.
Ook in kleedkamer 1.
Ja, dat werd ook gedeeld in naam. Ik had het eergisteren al geluisterd. En dat geeft wat inzicht over wat die jongens... wat daar precies gebeurd is. Het gaat over 2 groepen. Een uit Herengewaard en uit Hilversum, geloof ik. of het Waddinxveen, ik weet het niet precies meer. Maar er waren in ieder geval nogal wat vechtpartijen die specifieke avond. En er worden ook ooggetuigen, maar kroegbazen, Spaanse politie gehoord. Waardoor je iets meer inzicht krijgt in wat er is gebeurd. En die straffen zijn nu in ieder geval uitgesproken. De rechter gaat er later over, maar vermoedelijk. Of er is tien jaar geëist tegen de hoofdverdachte. Het is een vreselijke zaak. Waar heel veel mensen bij betrokken zijn. Maar het is wel heel interessant om te horen ja, wat er toch een beetje gebeurd is daar op Mallorca. Op zo'n feestplek waar we vermoedelijk allemaal wel een keer zijn geweest. Dus ik denk, jij bent zelfs met Sparta geweest, geloof ik.
Twee keer.
Dus dat is wel de moeite waard om naar te luisteren, vind ik. Nice. En we sluiten af met een liedje. En we gaan het afspeellijstje toch even updaten.
Ja, dat is de hoogste tijd.
Podcast, elftal van de maand op Spotify. En ja, jij nog wat administratie?
Ja, check nog even youngcapital.nl/corepodcast voor een paar leuke baantjes. Kan je goed aan de slag. Typisch van Waarde bij. Ben je een mannetje?
Trekstootje. nee, ja, ik zag van de week dat The Tallest Man on Earth een nieuw album heeft uitgebracht. En ik zat daar een beetje...
Serieus? Vorige week?
Ja, volgens mij was dat...
Moeilijke muziek.
Is dat niet zo lang geleden? Ja, misschien twee weken geleden. Oh, anderhalf week geleden.
Mooi te weten.
Op de dag dat de podcast uitkomt, komt Arctic Monkeys met een nieuw album. Dus dat is natuurlijk ook wel het luisteren waard. Maar die had een nummer gecoverd van de National. En toen zat ik een beetje na te denken over covers en dit en dat. En toen moest ik gelijk terugdenken aan de koning van de covers. En dat is natuurlijk Johnny Cash met zijn American Records. En ik dacht een nummer van hem even te kiezen. En ik wil graag Further Up on the Road kiezen van Johnny Cash.
Nice.
Where the road is dark and the seed is sown, where the gun is cocked as the bullets comb, where the miles are marked in the blood and the gold, I'll meet you farther on up the road. Got on my dead man's suit and my smiling skull ring, my lucky graveyard boots and a song to sing. I got a song to sing. It keeps me out of the cold. And I'll meet you farther on up the road. Further on up the road. Further on up the road. Where the way is dark and the night is cold. One sunny morning we'll rise, I know. And I'll meet you farther on up the road.